En goedemorgen. Ik wil graag met jullie een paar versen lezen uit 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes, vers 1 tot 3. In Johannes 3, vers 1. Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. En wij zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij hem niet heeft gekend. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Wij weten dat als hij geopenbaard zal zijn, wij hem gelijk zullen zijn, want wij zullen hem zien zoals hij is. En ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich zoals hij rein is. Tot zover uit het woord van God. En wij zullen nog andere teksten de revue laten passeren deze morgen. Dus vrees niet dat we het bij deze Bijbeltekst gaan houden. Het thema voor vanochtend, dat is God als Vader. En dan wil ik beginnen met een plaatje. En dit plaatje, deze tekst, zegt al heel veel. Zelf kom ik uit een reformatorische kerk. En daar werd dan elke zondag werd uit de belijdenisgeschriften wel gelezen. En onder andere de 12 artikelen van het geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Nou, de meeste van u komen waarschijnlijk uit een vergaderingsachtergrond, dus u zegt dit allemaal niks. Tenminste, oh toch wel. Dit is al heel oud. Dit is van heel vroeger, al misschien wel uit de tweede eeuw, zijn deze 12 artikelen opgesteld. En sindsdien spelen ze een belangrijke rol in de kerk. En daar staat aan het begin over de belijdenis wie God is. Een van de artikelen gaat over wie God de Vader is. En met deze tekst, ja, tekst is geen Bijbeltekst, maar gewoon deze tekst van dit artikel ben ik ook groot geworden. En dat zegt heel veel en tegelijkertijd zegt het ook heel veel niet. En daarnaast heb ik gezet, God mijn Vader. En dit is een beetje de kern van de boodschap. We kunnen God belijden als de Vader. We gaan zo meteen wel na wat dat betekent. Maar veel belangrijker is het om God te ervaren als mijn vader, als uw vader, als jouw vader. Want in dat artikel uit die geloofsbelijdenis, daar zit een bepaald vaderbeeld. Daar wordt God de Vader, als ik het even heel plat mag zeggen, gewoon geschetst als een van de personen in de Godheid. Maar dan wel de Almachtige, de Schepper. Een God die heel ver afstaat. Een God die in zijn heiligheid woont. En eigenlijk in zijn glorie en zijn heerlijkheid zo ver van ons afstaat, dat het woord Vader meer een benaming is van welke persoon van de Godheid we het over hebben, dan de God tot wie wij genaderd zijn. En ik ga zo meteen met jullie heel aantal Bijbelteksten langs waarin de schatten staan die God als Vader voor ons in petto heeft. Maar voordat we daarmee beginnen, eerst iets over wat er nou bijzonder aan is. Want God wordt ook in het Oude Testament Vader genoemd. Niet zo heel vaak, maar ook er zijn een aantal teksten in het Oude Testament dat God Vader genoemd wordt. Heel bekend, Malachi 2 vers 10... hebben wij niet allen één vader, zegt Malachi dan. En staat erachter, heeft niet één God ons geschapen. En dat geeft eigenlijk meteen al aan van hoe in het Oude Testament over God als vader gesproken wordt. Daar betekent vader eigenlijk gewoon oorsprong. Daar betekent vader schepper. Niet meer en niet minder. Dat weten jullie wel, want Jesaja 9 vers 5... kind is ons geboren, daar staat een zinnetje in eeuwige vader. En het gaat dan over de Heer Jezus. Een beetje verwarrend, maar bedoeld is daar het woord vader in de zin van schepper, van oorsprong. Daar wordt de Heer Jezus de oorsprong, de vader van de eeuwigheid genoemd. Dus niet vader in de zin van een persoon, maar meer in de zin van schepper. En zo wordt in het Oude Testament over God als vader gesproken. Hij is de schepper, hij is de bron, hij is de oorsprong van het leven. Natuurlijk heel wat anders dan hoe wij God als vader in het Nieuwe Testament kennen. En zelfs in het Onze Vader, het gebed wat zo genoemd wordt, Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Ook daar vind je eigenlijk niet het Nieuw-Testamentische vaderbegrip, maar het Oud-Testamentische vaderbegrip. Dat is niet het gebed van een kind van God die tot de vader nadert en zegt, Abba, papa, ik kruip op schoot, ik heb iets waar ik mee zit, ik wil u leren kennen, ik wil iets bij u brengen. Maar daar is het hoe een discipel tot God, de schepper, nadert en eigenlijk gezonden is als discipel in deze wereld namens God. Dat vaderbegrip, wie God als vader is, is eigenlijk pas met de Heer Jezus aan ons bekend geworden. Het is de Heer Jezus die de vader heeft bekendgemaakt. Maar daar komen we zo op. Allereerst nog even dit. God de Vader. We weten allemaal dat we één God kennen en dienen en dat God uit drie personen bestaat. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hoe dat zit en hoe dat kan, daar gaan we niet over hebben als we het al zouden kunnen begrijpen. Het punt is vooral dat God de Vader één van de personen in de Godheid is. En de Heer Jezus, God de Zoon, ook een persoon in de Godheid. En God de Heilige Geest, ook een persoon in de Godheid. En wij zijn wel geneigd om daar een soort orde, een soort ranking in te maken. Als hoogste hebben we God de Vader en daaronder hebben we God de Zoon, want een zoon is altijd lager dan de Vader. En dan hebben we ook nog God de Heilige Geest. Maar zo spreekt de Bijbel nooit. De Bijbel zegt altijd, we hebben één God. En die kan zich openbaren als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. Maar die personen in de Godheid, die zijn gelijkwaardig. En heel vaak, als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over God, dan denken wij meteen aan God de Vader. Is niet zo. God is de drie-enige God, ook in het Nieuwe Testament. Als de Vader er specifiek bij genoemd wordt, dan mogen we aan de Vader denken. Maar als er God staat, dan mogen wij aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest denken. Zelfs als er staat dat wij kinderen van God geworden zijn, dan mag u denken aan dat we kinderen geworden zijn van die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Waar wij het nu over hebben, is dat de drie enige God zich bekend gemaakt heeft aan u, aan jou. En dat ze met elke persoon in de Godheid, als ik het zo heel menselijk mag zeggen, een relatie, een bijzondere relatie mogen hebben. Met de Heer Jezus, nog natuurlijk over nagedacht, of onze Heiland, onze Verlosser, onze Herder, noemt u maar op. De Heilige Geest die in ons woont, die ons leidt, die ons in vuur en vlam zet. Maar ook met God de Vader. Met God de Vader mogen we ook een hele bijzondere, intieme relatie hebben. En hoe kennen we die relatie dan? Nou, die relatie, die kennen we eigenlijk pas door en na en sinds de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, die kwam op aarde om een heleboel dingen te doen. Hij kwam om zijn leven te geven, om ons te verlossen. Hij kwam om discipelen te maken. Hij kwam voor zijn volk Israël als Messias. Hij kwam om heel veel dingen te doen. Maar hij kwam ook een heel bijzonder ding doen. En dat is openbaren wie God de Vader is. In het Oude Testament was God de Vader de almachtige schepper. De Heer Jezus heeft laten zien wie God de Vader echt is. Dat het een persoon is die niet alleen in een troonzaal, in een wolk van mist gehuld op afstand van ons blijft, maar een persoon die ons uitnodigt in zijn nabijheid, in zijn relatie. En hoe gaat dat dan? Hoe kunnen wij dan de Vader leren kennen? Nou, eigenlijk kan dat alleen in de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dan gaat dat niet over de verlossing of over discipelschap. Nee, dan gaat dat erover, ik ben de weg, de waarheid en het leven in de relatie tot de Vader. Want er meteen achteraan staat, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus de Heer Jezus is de weg naar de Vader. Hij heeft de waarheid over de Vader. En hij heeft het leven van de Vader wat hij ons aanbiedt. De Heer Jezus openbaart de Vader. En dan zegt de Heer Jezus, als Filippus daar wat vragen over stelt. Hoe kan dat dan? Hoe zit dat dan? Noem maar op. Dan zegt de Heer Jezus, van als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. Als wij de Vader willen leren kennen, moeten we bij de Heer Jezus zijn. En als we naar de Heer Jezus kijken, dan zien we door hem heen wie God de Vader is. God de Vader is niet mens geworden. God de Vader woont, als ik het zo mag zeggen, in het Vaderhuis. En die kunnen we alleen kennen in de Heer Jezus Christus. Toen hij naar ons kwam, als mens, heeft hij laten zien wie hij ook als God de Zoon is. En als wij hem als God de Zoon zien, dan kunnen we door hem heen iets van de heerlijkheid van de Vader gaan zien. Nou, waarom is het allemaal zo belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat wij uitgenodigd worden in de Heer Jezus Christus om een persoonlijke relatie te hebben, te ontwikkelen, te krijgen met de Vader. Wij mogen een relatie hebben met de Heer Jezus als onze heiland, onze verlosser, als onze Heer. We mogen een relatie hebben met de Heilige Geest die in ons woont. Niet als een kracht, als een passieve kracht die er gewoon is, net als een energiedrank. Nee, maar als een persoon die ons wil leiden. En ik weet dat er ook bij de broeders vroeger veel discussie was of je nou tot de Heilige Geest mocht bidden of niet. Ik wil eigenlijk wel zeggen, kun je met de Heilige Geest praten? Ja, natuurlijk kun je met de Heilige Geest praten, want de Heilige Geest is ook een goddelijke persoon, net als de Vader en net als de Zoon, maar dat is een ander onderwerp. Maar nu gaan we het hebben over de Vader. Met de Vader mogen we ook een relatie hebben. En ik wil zo meteen een aantal dingen langslopen, heel bijzondere dingen, noem het redenen, of noem het schatten, of noem het dingen die het Nieuwe Testament zegt over dat hele bijzondere, wie de Vader voor u, voor jou en voor mij wil zijn. En dan gaat het niet over het Vader in de zin van die geloofsbelijdenis, die afstandelijke God, die schepper. Nee, dan gaat het over mijn Vader. De Vader met wie ik in relatie sta. Die gekozen heeft om mij, om jou, om u tot zijn zoon, tot zijn dochter te maken. En dat is meteen het eerste. Er zijn dus 9 teksten. Ik wilde het eigenlijk bij 7 houden. Dat vind ik eigenlijk wel genoeg al, ook qua tijd. Een mooi Bijbels getal. Maar ja, toen had ik nog een paar teksten over. En ik dacht van ja, kan ik toch ook niet weglaten. Dus het zijn uiteindelijk 9 geworden. Moet u mij maar vergeven. En anders gaat u halverwege maar een kopje koffie drinken vast als het te veel is. Maar ik ga ze alle 9 toch even af. Allereerst, wij zijn zonen en dochters van de Vader. En de teksten, die kent u waarschijnlijk allemaal wel, hè? Deze hebben we al gelezen in Johannes 3. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Ik heb het net gelezen. Wat een liefde, welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genoemd worden. Heel vaak wordt het wel door elkaar gebruikt, hè? God de Vader en God als Godheid. En Romeinen 8, u hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn. En om hem te kunnen aanroepen, Abba, Vader. Kijk, toen de Heer Jezus stierf en ons deelgenoot maakte door zijn dood en door zijn opstanding van het eeuwige leven, toen gebeurde er wat, dat God zijn geest aan mensen ging geven. Niet op de manier zoals in het Oude Testament dat Gods geest werkte in gelovigen, maar dat Gods geest in ons kwam wonen. Dat wij, zoals Petrus het zegt, deelgenoten geworden zijn van de goddelijke natuur. Dat wij een stukje God geworden zijn. Het staat nergens in de Bijbel dat wij God zelf worden, maar dat we wel zo dicht als mogelijk bij God en aan zijn hart mogen komen. We worden zonen en dochters van God, van de Vader genoemd. We hebben een geest ontvangen dat we tot God kunnen naderen als tot onze Vader. Dat is heel bijzonder. Die afstandelijke God, mag ik het even heel zwart-wit zetten, want het klopt natuurlijk niet hoe ik het nu neerzet. Die afstandelijke God in het Oude Testament, die ver weg was, die op die berg in die donder en die bliksem woonde, die God, die mogen wij benaderen in het Nieuwe Testament zoals we naar onze Vader gaan. En wat er natuurlijk niet aan klopt, is dat in het Oude Testament God zich ook liet naderen door mensen. In het Nieuwe Testament vindt u ook die aspecten van die heiligheid en die majesteit van God terug. Maar in zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen, in het Nieuwe Testament hebben wij een andersoortige relatie tot God, veel intiemer dan in het Oude Testament. Wij mogen God naderen als onze Vader. Die tekst die we gelezen hebben in 1 Johannes 3, wat een liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat is een uitroep van de apostel Johannes als hij zijn brief aan het opschrijven is en halverwege het eigenlijk niet meer kan houden en zegt van kijk, als dit allemaal zegeningen zijn die de Vader ons gegeven heeft, wat een liefde zit daarin. Wat een liefde. En wij hebben zo'n bijzondere plek in de familie van God gekregen als zijn zonen en dochters. In de familie zonen en dochters van de Vader. En Johannes die roept het uit, wat een liefde. En wij worden kinderen van God geworden, genoemd, en we zijn het ook. En daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Ja, als de mensen de Heer Jezus niet kennen, dan ken je ook de Vader niet. Je moet de Heer Jezus kennen om te weten wie de Vader is. En om zijn liefde te ervaren. Om die positie van zonen en dochters van God, om die te ervaren. Dit gaat om de positie. Als we naar het tweede gaan, dat is het verlengde. Er staat in Galaten, omdat u zonen bent, of zonen en dochters, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden. En die geest roept Abba, Vader. Wij waren slaven, je zou kunnen zeggen, mensen die door de schepper geboden konden worden om te doen wat de schepper behaagde. En we zijn geworden zonen. Dat is een positie. En vervolgens, dan zegt Paulus erbij in de Galatenbrief, en God heeft ons niet alleen maar een andere positie gegeven als zonen en dochters van de Vader, maar hij heeft ons ook in ons hart iets bijzonders gegeven. De geest van zijn zoon. De Heilige Geest. Maar die wordt hier de geest van zijn zoon genoemd. Dat lijkt te zeggen dat als de Heilige Geest in ons woont en wij bidden en wij spreken tot God, dat wij als het ware diezelfde intimiteit naar de Vader mogen uitspreken die de Heer Jezus heeft uitgesproken. En wij mogen God onze Vader noemen. Abba, het normale woord voor papa in het Aramees. Zo mogen wij God benaderen. En dat is heel bijzonder. Het is heel bijzonder dat wij die God die op de troon zit, dat wij die als papa mogen aanschouwen. We hebben onlangs weer de hele poppenkast meegemaakt in Engeland. Als een koningin overlijdt en iemand anders dan koning wordt en alles wat er omheen gaat met ceremonie, noem maar op. En hebben nog niet eens de kroning gehad van de nieuwe koning Charles. Dat komt allemaal nog. Maar wij zijn toeschouwer. Wij bezien dat van een afstandje. Maar als u heel scherp kijkt, dan ziet u dat die Charles ook een vrouw heeft en er zijn kinderen en er zijn kleinkinderen. Er staat een familie omheen. En dat is wat wij geworden zijn bij God. God is heel ver weg. Maar wij zijn dichtbij gekomen als zijn kinderen. We staan als het ware bij hem. Natuurlijk, God blijft altijd God. De Vader blijft altijd God de Vader. Maar we zijn wel aan zijn hart gekomen. We zijn wel dichtbij gekomen. Die God, de schepper van hemel en aarde, is onze Vader geworden. En we hebben de geest van zijn Zoon. En we mogen tegen hem zeggen: Papa, ik kom bij u. Ik wil iets delen. Ik wil naar u luisteren. Ik wil met u zijn. Ik wil samen ervaren wat het is dat ik uw kind, uw zoon, uw dochter mag zijn. Het derde. We hebben een goede vader. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, zegt de Heer Jezus, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan hen die hem daarom vragen? Kijk, er zijn heel veel beelden van God. En als je 10 mensen vraagt van wie is God, dan hangt er al een beetje vanaf of mensen in God geloven of niet in God geloven. Maar heel vaak zijn we geneigd om God vooral als een streng iemand te beschouwen. Iemand die rechtvaardig is. Iemand die heilig is. Iemand die de dingen geleidt en leidt zoals hij het wil. En heel veel mensen hebben al het idee van als je dan iets van God wil bewerken, wil verkrijgen, dan heb je de Heer Jezus nodig om Gods hart als het ware een beetje mur te maken. En als u dan in de katholieke kerk bent opgegroeid, dan wordt soms Maria er ook nog bij opgevoerd. Dat is helemaal niet nodig. Want onze God is een God van liefde. En dat geldt niet alleen voor God de Zoon, God de Heilige Geest, maar ook voor God de Vader. God is ook een God van licht, maar ook een God van liefde. En de Vader presenteert zich in het Nieuwe Testament als een goede vader. Een vader bij wie je je zorgen kwijt kan. En die ze wil oplossen. Een vader die goede gaven wil geven. Als je bij je natuurlijke vader komt en je hebt een probleem of je wil iets, dan zal die vader proberen dat op te lossen. Als je een goede vader hebt. Helaas zijn ook heel veel mensen met een slechte vader opgegroeid of zonder vader. En dat kleurt meteen ook ons godsbeeld. Maar God is een goede vader. Een vader aan wie alle vaders op deze wereld een voorbeeld mogen geven. Een vader die het goede wil geven aan zijn kinderen. Jacobus 1 staat: elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader bij van de hemellichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Dat is onze Vader. We hebben een goede Vader. Een Vader die goed is en het goede in zijn hart heeft voor u en voor jou en voor mij. Wat ons ook overkomt, dat mogen we vasthouden. De Vader die wij onze Vader mogen noemen, onze Vader in de hemel, is een goede God met goede gaven en goede geschenken. Het vierde. Wij hebben de toegang tot de Vader. Dat is heel bijzonder, want we begonnen ermee dat wij God de Vader zagen als zo'n afstandelijke schepper. Die troonzaal of die balkonscène in Londen. Zo'n koning die veraf is. Kan je niet bijkomen. Je hebt een televisiekamer met een hele mooie zoomlens nodig en dan kun je een glimp van die koning oppakken. En zo lijkt het wel eens met God. Dat we God van een afstandje op die troon zien zitten, maar dat we geen toegang tot hem zouden mogen hebben. Is fout. Want de Heer Jezus heeft ons niet alleen verteld wie de Vader is, maar die nodigt ons ook uit om tot die Vader te naderen. En de context van Efeze 2 voor de Bijbel vasten onder ons, die weten, dan gaat het natuurlijk over niet alleen de Joden, maar ook de niet-Joden, die hebben de toegang. Maar hier gaat het mij nu om dat woord toegang. Dat wij door beiden één geest, in één geest, de toegang tot de Vader hebben. Of je nou Jood of niet-Jood bent, van welk land, welk volk, whatever. Als je de Heer Jezus kent, dan hebben wij de toegang tot de Vader. Het is een Vader die toegankelijk is. Je kan het ook omdraaien. God is ook een Vader die tijd heeft Hij heeft natuurlijk de eeuwigheid ook gemaakt. Maar hij heeft ook tijd. Hij heeft tijd en ruimte in zijn hart voor u en voor jou. En als wij bij hem komen, hoeven we niet te bedelen en te zeuren om aandacht. Maar hij is God. Dan heeft hij die persoonlijke kennis, die persoonlijke aandacht. Klinkt heel menselijk en bijna psychologisch. Maar voor u en voor jou. Maar het is wel wat de Bijbel ons als het ware meegeeft. Als wij dan zonen en dochters zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Ook weer Romeinen 8. Dat is een beetje ingewikkeld, hè? Erfgenaam. Want erfgenaam, je bent erfgenaam, is leuk dat je dat bent, maar dat veronderstelt dat er iemand doodgaat, anders heb je er weinig aan. Maar God de Vader gaat natuurlijk niet dood. Natuurlijk niet, hij is God. Maar als u dan Hebreeën 9 leest, dan wordt het helemaal haarfijn uitgelegd. God, die sterft als het ware, en die laat zijn erfenis als het ware na op het moment dat de Heer Jezus als mens sterft en zijn leven als offer geeft. Het voert te ver om dat in detail te bespreken, maar in dat hoofdstuk wordt het woord verbond genomen. Het verbond tussen mensen en God. En dat woord verbond wat daar gebruikt wordt, dat heeft ook iets, een betekenis van erfenis. Heeft ook een juridische betekenis. En zo wordt het als het ware aan elkaar verbonden. Maar wij zijn kinderen van God, wij zijn zonen van God, dochters van God en we zijn erfgenamen. Overigens, er wordt nog wel eens een verschil gemaakt tussen het woord kind van God en zoon, schuine streep, dochter van God. Het verschil is dat als het woord kind gebruikt wordt, dan wil dat zeggen, dan ligt het accent op onze geboorte. Een kind wordt je door geboorte. Een kind wil zeggen, ik krijg mijn leven uit mijn ouders. En je wordt kind van God doordat je wedergeboren wordt. Die tekst komt zo meteen nog. Zoon of dochter heeft te maken met positie. Dat is de positie die je krijgt. En dat kan ofwel door geboorte zijn, dat je die van nature hebt in positie, ofwel door adoptie, wat je in de Romeinse tijd al had. Dat je dus een positie krijgt en dat je als het ware boven al die andere mensen in het huishouden wordt uitgetild, boven al die slaven en bedienden en noem maar op, en dat je de positie krijgt van zoon, van dochter. En dat wil zeggen, hij of zij staat heel dicht bij de vader, bij de meester. Je moet hem beschouwen alsof hij de meester zelf is. En dat wil dat woord erfgenaam eigenlijk zeggen. Dat God zegt, ik heb een recht als schepper op deze aarde. Maar dat ga ik delen met mijn kinderen. Ik ga daarvoor sterven, zegt God de Vader. Ja, niet persoonlijk, maar door mijn zoon te zenden die als mens op het kruis sterft. En daar komt de erfenis door beschikbaar. De erfenis voor al mijn kinderen hier op aarde. Heel bijzonder. En dan wat minder. Hebreeën 12. Kent het wel. Tucht. God behandelt ons als zonen. Dat plaatje klopt natuurlijk niet helemaal. Want het, ik kon niks anders vinden. Maar het is wel een grappig plaatje. Maar dit plaatje gaat meer over gemeentelijke tucht. Maar gemeentelijke tucht, dat we opgevoed worden in de gemeente, heeft er niet zoveel mee te maken. Het gaat erom dat God zegt, een vader voedt zijn kinderen op. En God de Vader, die vindt het zijn verantwoordelijkheid in het welzijn van u en mij, dat hij ons opvoedt. Daar staat in Hebreeën 12, zo'n lang stuk, twee versen eruit. U verdraagt het tot tuchtiging, en het gaat over de omstandigheid waar die lezers van die Hebreeënbrief zich in bevonden, in vervolging en moeilijke situaties. En dan zegt de schrijver van die brief, mogelijk Paulus, die zegt van kijk, wat jullie meemaken, dat ervaren jullie als tucht, als opvoeding. Niet in de zin tucht van straf, maar tucht als opvoeding, dat God met jullie bezig is. En dat zegt de schrijver ook, God behandelt u als zonen. In de moeite die je meemaakt, mag je de hand van je vader ervaren, die je wil vormen. Die je wil leiden. Want welke zoon is er die een vader niet tuchtigt of of anders gezegd niet opvoedt. En dan een paar versen later, de aardse vaders, onze natuurlijke vaders, die tuchtigden ons wel voor weinige dagen naar het hun goedacht. Maar onze hemelse vader tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid zouden deel krijgen. We maken best wel moeilijke tijden door, gewoon in Nederland. Als je het vergelijkt met hoe het leven de laatste 20 jaar was en hoe voorspoedig we geleefd hebben. Met alle crisis, gezondheidscrisis, nu een oorlog die in onze achtertuin plaatsvindt, waar we de gevolgen van ondervinden, economische gevolgen, energiecrisis en noem alle andere crisis maar op, waar de politiek probeert een uitweg in te vinden. En misschien ook wel crisis in ons persoonlijke leven, in onze relaties of in ons werk, in onze gezondheid of noem maar op. Al deze dingen, daar is de Vader in aanwezig. Ik zeg niet dat al die dingen door de Vader veroorzaakt zijn, maar wel dat hij erin aanwezig is. Dat hij er zijn bedoeling mee heeft. En ons daarin wil opvoeden, laten opgroeien, zodat we meer aan zijn heiligheid deel mogen krijgen. Dat is een heel moeilijk stukje van ons christelijke geloof. Want we hebben net gelezen, als God een goede Vader is, dan geeft hij goede geschenken. Maar als je, zegt de Hebreeënbriefschrijver, die kinderen alleen maar opvoedt met goede dingen en ze alleen maar verwendt, dan komt er van die kinderen niet veel terecht. Er hoort een balans in te zijn tussen geven en sturen. En dat is wat de Hebreeënbriefschrijver eigenlijk in Hebreeën 12 probeert uit te leggen. En het feit dat God zich met u en met jou bemoeit en uw leven als het ware richting wil geven, dat is een teken van zijn liefde. Een teken van zijn zorg. En dat is dan het volgende. Het zevende. De Vader heeft ons lief. De Vader heeft u lief. Een hele mooie tekst. Johannes 16. Dat is vlak voor Johannes 17. Hè? Een paar versen voor Johannes 17. Johannes 17. Dat gebed van de Zoon tot de Vader. Als de Heer Jezus de avond voordat hij aan het kruis zal sterven met zijn discipelen is. En dan zegt de Heer Jezus, de Vader zelf heeft u lief, omdat u mij hebt lief gehad en geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Het is niet zo, zegt de Heer Jezus, dat de Vader alleen maar in jou geïnteresseerd is, in u geïnteresseerd is, omdat u toevallig of bewust in mij gelooft. Dat is ook belangrijk. Maar de Heer Jezus die zegt van, de Vader, zijn hart gaat uit naar jou, naar u. Om mij, maar ook om wie u bent, om wie jij bent. Zijn schepsel, maar ook zijn kind, zijn zoon en zijn dochter. Het hart van de Vader gaat uit naar u, naar jou. De Vader zelf heeft u lief. Dat is een tekst die kan je het Oude Testament amper voorstellen. Dat die machtige God op de Sinaï zo bij zijn volk komt. Het gebeurt wel. Maar heel persoonlijk gebeurt dat in het Nieuwe Testament, wat de Heer Jezus ons leert over het hart van de Vader, hoe het klopt voor ons, zijn kinderen. En dan de toegift, ik had beloofd het niet bij 7 te laten, maar naar 9 door te gaan. Heeft u nog 2. De 1, nummer 8, de bewaring van de Vader. Johannes 10, de goede herder, de schaapjes, u kent dat wel. De Heer Jezus die zegt van al die schapen zijn veilig en niemand kan ze rukken uit mijn hand. Johannes 10 vers 28. En dan staat er in vers 29 nog achter. En niemand kan ze ook rukken uit de hand van mijn Vader. We zijn geborgd in de handen van de Heer Jezus. Maar ook in de handen van de Vader. De Vader is een Vader ook als hij ons helpt door moeilijke omstandigheden heen, dat hij ons bewaart, dat hij onze toekomst, ons heil op het oog heeft, dat wij kostbaar zijn, kostbaar voor de Vader. Zijn hart klopt voor ons en hij strijdt en hij werkt voor ons. En daarmee komen we bij het 9e, dat de Vader ons ook een toekomst geeft. De Heer Jezus zegt dat in Lucas 12 zo mooi, wees niet bang, kleine kudde. Want het is het welbehagen van uw Vader u het koninkrijk te geven. Dat koninkrijk, dat is het koninkrijk wat straks hier op deze aarde gevestigd zal worden. Waar de Heer Jezus zal regeren en heersen. Maar waar wij als zijn zonen en dochters mede erfgenamen van zullen worden met de Heer Jezus. Dat is het geschenk van de Vader wat hij in petto heeft voor u en voor jou en voor mij. Dat is het plan van de Vader. Dat wij straks als het ware op het bordes zullen staan in Jeruzalem als de Heer Jezus tot koning gekroond wordt. Dan staat daar een familie bij hem. Dat wij verschijnen met hem, spreekt Paulus daarover in zijn brieven. En dat wij naast de koning staan. De intieme kring bij de koning. De familie van de zonen en dochters van de Vader. En dat wij daar samen met de Heer Jezus de heerschappij over de wereld, het koningschap uit de handen van God mogen ontvangen. 9 dingen, en er zijn er nog veel meer, maar tot zover ben ik gekomen. Meer durfde ik eigenlijk niet aan om uw geduld niet al te zeer op de proef te stellen. Maar 9 dingen die de Bijbel noemt over het bijzondere van God als Vader voor ons. En dan nog 1 dingetje. Hoe je die Vader leert kennen. Hoe je die Vader leert kennen. In feite leer je die Vader kennen door geboorte. Door geboorte, door opnieuw geboren te worden uit God. En hoe word je opnieuw geboren uit God? Je krijgt dat leven van een zoon en een dochter van God, van een kind van God. Dat krijg je als je gelooft in de Heer Jezus Christus. That's it. Geen examen. Je hoeft geen parcours af te leggen. Geen punten te scoren. Het is niet zo dat er iemand staat te turven en dat je aan het eind van het leven, dat er een soort weegschaal is en dat je goede daden en je slechte daden tegen elkaar af worden gewogen en dan een oordeel wordt geveld. Nee, je wordt een kind van God door geboorte. En je wordt geboren uit God op het moment dat je de Heer Jezus aanneemt als je persoonlijke heiland en verlosser. En op dat moment, dan zegt de Vader, omdat je mijn zoon aanneemt, neem ik jou tot mijn zoon, mijn dochter aan. Welkom in de familie. Het is de verloren zoon die terugkomt bij de Vader. En die als het ware schoorvoetend zijn belijdenis wil prevelen. Maar dan de armen van zijn Vader om zich heen voelt. Dat is wie God voor jou, voor u wil zijn. Na zo'n simpele handeling door je hart te geven aan de Heer Jezus Christus. Dan krijg je de zoon. Als ik het heel menselijk mag zeggen, dan krijg je de geest en dan krijg je er ook een vader bij. Een echte, volmaakte, goddelijke vader die uw, jouw vader mag zijn, wil zijn.